Stenders en Blokhuis presenteren de tapes.
Ja, tijd voor de tapes. Tijd voor een bandje uit het archief van Jean-Paul Hek, hoofdredacteur van Sounds Magazine. Jean-Paul, goeiedag.
Goeiedag.
Over wie gaan we het hebben vandaag?
We gaan het hebben over Vincent Furnier, ofwel Alice Cooper.
Oh yes, Alice Cooper.
Onze domino-zoon uit Detroit.
Domino-zoon, ja. Domino-zoon, ja. Nee, het grappige is inderdaad dat iedereen denkt dat hij Alice is. Het was oorspronkelijk de bandnaam, hè?
Het was de band. Een aantal jaren is het gewoon de band Alice Cooper geweest. Hè?
Ja.
Met mensen als Dick Wagner. Een hele goede band had hij destijds. En uiteindelijk heeft hij half jaren 70 besloten om solo te gaan. En heeft hij gewoon de naam Alice Cooper gehouden.
Ja.
Wat ook wel logisch was, want hij was toch, ja, hè, voor het grote publiek was hij Alice Cooper.
Ja, ja. En maar gewoon eventjes, omdat ik zin heb, eentje waarvan ik weet dat jij hem niet gepland hebt, maar gewoon even mijn favoriete Alice Cooper snotterballade, zou ik bijna zeggen. Het is natuurlijk een hele bekende, maar dan weten we meteen waar we het over hebben. Zullen we even een klein stukje How You Gonna See Me nou gewoon voor de lol doen?
Yes.
Oké, hier is Alice Cooper. Oeh, op zijn gevoeligst, denk ik.
Ja, absoluut.
Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Don't see me ugly, babe, 'cause I know I let you down in oh so many ways.
Oh, wat is die toch lekker en wat is die toch...
Prachtig, hè?
Ja, man,
nummer van Cooper samengeschreven met Bernie Taupin.
Bernie Taupin, hè? Ja, ongelooflijk. En gebaseerd op een echte brief, hè?
Klopt, ja. David Foster als producer. Hè. Het was in de tijd dat hij natuurlijk de eerste keer in de kliniek terechtkwam. Ja. Vanwege zijn drankgebruik. En dat album heette destijds From the Inside. Ik weet niet of je die hoes nog herkent.
Ja.
Dat zat zo'n deurtje in die je dan opendeed.
Ja.
En dan zat hij in zo'n soort van, hoe heet dat? In zo'n, hoe noemen ze dat? Dat mensen die een beetje gek zijn in helemaal niet meer kunnen bewegen. Ik ben even de naam kwijt.
Dwangbuis.
Een dwangbuis. Ja. En zat hij daar dan. En de bekende clip. Hè? En hij op die plaat schrijft hij eigenlijk over zijn hele belevenis in die kliniek.
Ja.
Echter, toen deze plaat uitkwam en de nummer hoog in de hitparade stond, ook in Nederland. Toen was het alweer mis met hem. Toen zat hij alweer vol aan de drank. Dus het is toch wat korte duur geweest, zeg maar.
Ik heb hem met name over dit nummer een keer uitgebreid mogen uithoren. Voor de top 2000. Een paar jaar geleden speelde hij net over de grens bij Groningen in Duitsland. Ik ben de plek vergeten. Speelde hij een show gezien en ik heb hem gesproken voor de show. Ik vind Vince, ofwel Alice Cooper, een ongelooflijk aardige meneer die een heel andere persoon is dan de personage dat hij speelt op het podium. Hè?
Absoluut. Hij is in de 70. Hij is super fit. Hij is heel beleefd. He, het grappige is ook in een van die rock'n'roll films komt hij voor. Dan ben ik even de naam kwijt. De bekende film met die twee mannen. Dan komt hij in één keer naar voren stappen. En dan gaan zij de kleedkamer in. En dan staat hij te golven. Hij is namelijk een hele goede golfer.
Ja, dat is een ding. Je bedoelt niet de Blues Brothers, hè? Daar zit hij niet in.
Nee. Niet Beavis en Butthead. Maar goed, ik kom er later nog wel even op. En dat blijkt zijn imago is heel anders dan wie hij zelf is.
Ja.
En, net als jij, ik heb hem vaak gesproken, een paar jaar geleden nog heel uitgebreid in Sacramento, in Californië.
Mm-hmm.
En dat was het 43 graden en s'avonds ging hij het podium op in vol leer. S'avonds was 38 graden nog steeds, 2 uur lange show. En daarna nog 1,5 uur signeren voor fans. Ja, echt bizar.
Ja, dan zal zijn make-up, een beetje uitgelopen zijn die avond.
Ja. En we vergeten, hij maakt gewoon elk jaar een nieuwe plaat. En dat gaat maar door. En dan goed, daar komen we later nog op terug. En hij is echt onstoppable, lijkt het wel.
Ja, hoe oud is hij nu?
73,
zeg je.
73 en heeft nu net, komt binnenkort met een nieuwe plaat uit. Die heet Detroit Stories. Hij komt later dit jaar nog met een nieuwe plaat met de Hollywood Vampires. Een band met Joe Perry van Aerosmith en Johnny Depp. Een van zijn beste vrienden, de acteur. En hij schijnt eind dit jaar nog een nieuwe studioplaat uit te brengen.
Okay. Ongelooflijk, dus, die 70ers, die mannen van 70, jongen. Paul McCartney, ja. Weet ik het wie allemaal. Ze blijven maar mooie dingen produceren. Dat interview wat wij nu delen uit gaan horen, is dat laatste interview dat jij met hem gehad hebt?
Klopt, het is het laatste, omdat ik eigenlijk het wel heel typerend vond. Hè. Ik zei net al, hij is geboren in Detroit en vrij jong verhuisd naar L.A. Mm-hmm. En later naar Arizona, waar hij nog steeds woont. En hij is dus opgegroeid in het Detroit van MC5... Iggy Pop en de Stooges, Motown natuurlijk. Daar zijn de Grand Funk Railroad.
Ja.
Heel veel grote bands. Bob Seger, Glenn Frey. Nou, we kunnen Jack White later.
Ja.
We kunnen nog wel even doorgaan. Ja. Maar Detroit heeft natuurlijk een hele eigen muziekwereld. En ook met een eigen stijl. En ja, daar kijkt hij eigenlijk op terug. Hij heeft Wayne Kramer ingehuurd van MC5. Die doet mee op deze plaat. Mark Farner van Grand Funk Railroad. En ja, hij heeft echt een werkelijk fantastisch album gemaakt. Echt bizar gewoon.
Ja. Nou, het eerste staat. Hij praat dan ook over het concept. Want Alice Cooper is eigenlijk een concept.
Een concept, zeker. Ja.
Even nog, heb jij ooit de film, hoe heet die ook alweer, over zijn manager? Supermensch, heet
hij. Shep Gordon.
Shep Gordon, wat een goede documentaire was dat, zeg. Die stond op Netflix. Ik weet niet of die het nog steeds op staat, maar heb ik echt van genoten. Die man heeft het concept tv-kok heeft hij ook ontwikkeld. Dat komt bij hem vandaan, dat we allemaal van die chefs, die celebrities zijn geworden. Daar is hij mee begonnen. Maar samen met hem heeft hij volgens mij ook het theatrale concept Alice Cooper verzonnen.
Ja,
met,
al ver voordat mensen als Kiss dit deden.
Ja.
Zij waren gewoon de eerste. Hij was destijds al op jonge leeftijd eigenlijk ontdekt door Frank Zappa.
Ja.
Dat hoor je ook op die eerste, eerste plaat van Alice Cooper. Waar niet doorheen te komen. En dat heeft hij verder doorontwikkeld met Shep Gordon, die overigens nog steeds leeft en volgens mij nog steeds achter de schermen aan de touwtjes trekt bij Alice Cooper.
Ja, ik vond het een prachtige vent in die film. Eén verhaal even, want ik weet, dat zou je vast niet. Alice Cooper heeft het zelf vaak verteld, maar op een gegeven moment gingen er natuurlijk verhalen over hem dat hij kippen de kop afscheurde met zijn tanden en het bloed dronk en zo. En in die documentaire, en Alice vertelt dat zelf ook vaak in interviews, werd duidelijk dat Shep heeft wel ooit een keer een kip op het podium gegooid. Een levende kip. En Alice die vertelde dan, hij zei, ik was een cityboy. Ik dacht, een kip, een vogel, ik denk die kan vliegen. Dus die gooit hem omhoog. Maar die kip die valt als een baksteen gewoon in het publiek. En die komt als kipfiletjes, bij wijze van spreken, weer terug. Die peest toch geen schijn van kans. Het enige wat hij gedaan heeft, is die kip omhoog gegooid. En gedacht, die vliegt hier wel weg. En dat heeft hem het imago opgeleverd. Dat hij een soort bloedige act. Mooi verhaal vind ik dat altijd. We gaan eventjes luisteren naar Alice Cooper zelf of naar Vince. Maar we blijven hem maar Alice noemen, denk ik. Dat praat wat makkelijker. Over zijn producer Bob Ezrin. De man die natuurlijk ook de man achter de Wall van Pink Floyd is. En van veel grote dingen. Hij is hier wel vaker voorbij gekomen in de tapes. En ook over Detroit.
You know, the whole idea was Bob Ezrin and I always kind of work in concepts, on my producer.
Yeah, I know. Yeah.
And Paranormal was a concept, and Nightmare was a concept, Alice Goes to Hell was a concept, all those. And we didn't really have a concept in this one. We were just going to write 12 really good rock songs. And that brought me to the fact that the home of hard rock is Detroit.
Yes. Yeah.
I mean, Los Angeles has the Doors, and San Francisco had Grateful Dead, New York had the Young Rascals, but Detroit had Alice Cooper, Iggy and the Stooges, the MC5, Bob Seger, Ted Nugent, all guitar rock bands.
Glenn Frey.
I said, let's do a tribute to my hometown. I was born there.
Yeah, I know.
But let's not just do a tribute. Let's go there and record there, write the songs there, and use all Detroit players.
Oké, dus dit is het concept van... hij zei Bob Ezrin is sowieso iemand die altijd in concepten denkt. Ja. En het concept van de nieuwe plaat is dus... we gaan eens even kijken naar Detroit als muziekstad. Jij hebt gevraagd, doe even een paar Detroit bandjes. Ik gooi er even 3 achter elkaar. Bob Seger, The Stooges en MC5. Dan hebben we redelijk het dwarsdoorsneden, toch? Ik knal ze even achter elkaar een klein stukje. Eerst Kick Out the Jams van de MC5. Ja, van de MC5 naar de Stooges nu. Een soort proto-punk eigenlijk, hè?
Ja, dat is het. Ja, heel rechte kaarsstek erop.
I Wanna Be Your Dog van de Stooges. En eentje die moest van jou nog Jean-Paul. Dat is nou, ik heb deze dan gekozen. Bob Seger, ook een man uit Detroit. Ik doe even Main Street. Main Street ligt weliswaar niet in Detroit, maar wel een heerlijk nummer natuurlijk.
Ja.
I remember standing on the corner at midnight, trying to get my courage up. There was this long, lovely dancer, little club downtown. Loved to watch her do her stuff.
Nou ja, maar zo eventjes wat smaakjes van de Detroit muziek, ja.
Ja, de man waar Bob Seger, de man waar Bruce Springsteen ooit over zei, ik droom op jonge leeftijd om een stem als Bob Seger te hebben.
Ja, ja. Kan ik me voorstellen. Ja, want dat is, die man heeft echt zo'n gouden strot. Ik weet eigenlijk niet hoe het met Main Street is, maar hij nam veel van zijn muziek op in Muscle Shoals trouwens. Hè, met de band ook in Muscle Shoals, Against the Wind. En, maar goed, het is een Detroit rocker en dat waren er eventjes zo drie. Dus Alice die zegt, mijn nieuwe plaat is een eerbetoon aan mijn hometown, Detroit. Hij woont er niet meer, hè? Nee,
hij woont al heel lang in Scottsdale, Arizona. Hij heeft daar natuurlijk zijn eigen restaurant, Cooperstown. Heeft hij er meerdere van trouwens. En zijn eigen golfbaan. Hij is, wat ik al in het begin al zei, hij is een fanatiek golfer. Ik kwam hem zelfs ooit tegen op Paddington Station. Ik stapte in de trein en op een moment in het voorbijgaan zie ik een man in een volledig wit pak. Met zijn geert-zwart geverfd haar in een staartje. En zo'n ouderwetse witte golfcap. Ja? Met een golftas op zo'n rug uitstappen. En dat is Alice Cooper. dat is eigenlijk, ik heb hem heel vaak geïnterviewd, maar dat was eigenlijk het raarste moment dat ik hem toevallig ontmoette, zeg maar.
Okay.
Dus, ja, dat is heel bijzonder.
Ik ben ooit in de beginperiode van de top 2000 ben ik wel eens bezig geweest, want ik las toen dat hij elk jaar voor kerst een soort kerstdiner organiseert. Er zit volgens mij ook een golftoernooi aan vast en dan kun je voor heel veel geld kun je daar aan meedoen. En de De opbrengsten daarvan gaan naar... Hij is volgens mij nog altijd lid van een kerk of zo. Het is volgens mij ook nog een religieuze persoon, een gelovige figuur. Ja. En dat was dan voor de armen uit zijn gemeenschap, voor de mensen die het minder hebben. Dat leek me toen zo'n mooi kerstverhaal voor bij de top 2000. Het is me nooit gelukt om daar te komen. Maar goed, ik heb hem inmiddels wel een keer gesproken. Dus in die zin kan ik hem afvinken. Maar het is een bijzonder mens. Het is zo grappig dat je op het podium, dat er met guillotines en bloed geflirt wordt en horror elementen in zitten, en dat hij in werkelijkheid juist zo'n lieve, goeddoener, je zou tegenwoordig bijna zeggen zo'n deuger is.
Nou ja, het komt voort, ik kon even zo net juist niet op de naam komen, in de film Wayne's World.
Oh, Wayne's World, ja.
Een rolfilm waar zij dus helemaal gek zijn van Alice Cooper. Ze komen dan de kleedkamer binnen, gaan gelijk op hun knieën, I'm not worthy, terwijl hij daar zit met een golfstick in zijn hand. Dus het is... Ja, dat is een geweldige scène trouwens.
Ja, ja. Oh, grappig, ja. Goed, eens even kijken. Het gaat dus vooral om dat nieuwe album waar je hem over gesproken hebt. Love It To Death, is dat de titel van het album? Of is dat gewoon een trackje van?
Nee, Love It To Death is het eerste album wat de derde plaat
van Cooper. Love It To Death,
Maar de eerste plaat die hij maakte, want daarvoor had hij met David Briggs gewerkt, hè, de producer van Neil Young, op zijn tweede plaat. En uiteindelijk zijn derde plaat is de eerste keer dat hij met Bob Ezrin werkte. En die plaat is deels ook in Detroit en in Chicago opgenomen. En het was ook het moment van het succes. Hè. I'm 18 staat op dat album. Hè. Mm-hmm. Zijn eerste hitje, zeg maar. Ja. En het nieuwe album is ook weer door Ezrin gedaan. En ik ga eigenlijk met hem terug naar die beginperiode met Ezrin. Naar het album I Love To Death uit volgens mij 1973.
71 dacht ik zelfs. Kan dat ook? Want ik heb het net toevallig allemaal bij elkaar... Nou ja, goed. Ik heb het ook zo snel niet meer bij de hand.
Lang geleden.
Ja, heel lang geleden. Hier is Alice Cooper.
You know, well, actually, in reality, we wrote it there.
Yeah.
We rehearsed it there.
We put
the whole album together. And there really wasn't a place in Detroit that was a good enough studio.
No.
So we actually went to...
Chicago.
You know, we actually went to Chicago.
Yeah.
And recorded it there. And and so, I mean, it was... we found the studio, RCA Studios, there. But it was all the work really was done in Detroit. Well, that's where Bob Ezrin came in.
Yeah.
Bob Ezrin ended up being our George Martin. I mean, you know, what George Martin did with the Beatles, that's what Bob Ezrin did with us.
Yeah.
He took a bunch of good ideas and a bunch of good song parts and put them into a form that could be played on the radio.
Yeah.
And to me, that was, you know, we had all the essentials. We just didn't know how to cook it. He was our chef.
Yeah.
You know?
Yeah.
And since then, I worked with Bob for another 15 albums after that.
Ja, mooi. Bob Ezrin als de George Martin van Alice Cooper.
Ja, is jammer, hè? Maar hij wordt wel eens vergeten in het rijtje van popproducers. Maar je noemde net al The Wall, Destroyer van Kiss. Hij noemde een plaat. Heeft een plaat met de Jayhawks gemaakt, Smile.
Ja.
Talloze andere platen. Kula Shaker heeft hij gewerkt. Het is echt bizar zijn naam, waar hij voorbij komt. En de laatste Deep Purple platen zijn ook door Ezrin gedaan. Ja. Die ook gelijk veel beter klinkt dan die platen ervoor. En de man is volgens mij ook al in de 70, is een Canadees. Het is echt wel een architect van succes geweest. Hè? Ja, ik heb er met Roger Waters ook over gehad. En hij was de enige producer die mij tegen durfde te spreken.
Ja.
Dus,
dat was. Ik heb met die mannen van Deep Purple er ook over gehad. En, hij heeft inderdaad hij is niet geïmponeerd door rocksterren, zeg maar. Dus hij is zelf een halve rockster natuurlijk.
Nou, een hele goede muzikant ook, absoluut.
Ja, precies. Ja. Hij speelt volgens mij heel vaak mee. Weet jij hoe dat bij Alice Cooper is? Heeft hij daar speelt
nou,
hij?
Ja, ook wel. Hij is een heel goed toetsman. Hij is volgens mij ook trompetist. Maar hij vulde in. Ik weet bij Kiss, dat heeft Paul Stanley me ooit verteld. Hij zei, hij kwam binnen. Eerst werd de drummer ingewisseld. Peter Criss mocht niet spelen op de plaat, of nauwelijks spelen. Hij haalde die Anton Ficker bij. Nou, Ace Frehley moest opnieuw op gitaarles. Ja, maar goed, het was wel meteen een plaat die het verschil maakte.
Ja. Ja.
En het is My Way or the Highway. En kijken we Alice Cooper natuurlijk heel veel talent. Een hele goede band, goede songschrijvers. Maar wat hij zegt, we hadden ingrediënten. Alleen, we wisten niet hoe we er een hit van moesten maken.
Ja.
En als je ook terugkijkt naar het luistert naar die oude Alice Cooper platen zoals Killers en Billion Dollar Babies, I Love It To Death, dat zijn echt waanzinnige albums.
Ja, je wou van Love It To Death wilde je graag de Ballad of Dwight Frey horen. Ja. Is dat een heeft dat een reden of?
Nou ja, dat is een van de beste nummers die ooit gemaakt heb. En okay. Hij speelt dat nog steeds. Hello or Fly speelt hij nauwelijks meer. De laatste toet trouwens wel. Die bij ons altijd heel hoog in de top 2000 stond.
Ja.
En dit is eigenlijk een gelijkwaardig nummer. En wordt altijd nog live gespeeld. Ik vind het wel een van zijn beste tracks, zeg maar.
Oké, okay. We gaan niet de volle 6,5 minuut. Maar toch eventjes The Ballad of Dwight Frey. Fry, hoe zeg je het?
Fry.
Fry van Alice Cooper. Van dus het album Love It To Death uit, ik heb het gecheckt, 1971. Ja, we doen het nummer natuurlijk veel te kort door het eventjes zo te doen. Want het is een episch nummer, een heel verhaal eigenlijk. Maar pak hem er zelf nog maar eens een keer bij. The Ballad of Dwight Frey van Alice Cooper.
Ja, het grappige in die tijd was, kijk, we hebben heel lang zijn David Bowie en Alice Cooper heel goed bevriend geweest. En dat hoor je ook wel een beetje.
Ja,
hè?
Inderdaad. Ja.
Het is nooit, eigenlijk gek is dat Bowie nooit met Ezrin heeft gewerkt. Want hij natuurlijk toch met Tony Visconti in die tijd werkte. Maar Alice Cooper in een vorige interview zei het je ook, als ik in Engeland of in New York was, want toen Bowie woont natuurlijk de laatste deel van zijn leven in New York.
Ja.
Ze gingen altijd uit eten samen en oude herinneringen ophalen. Ah. En dat is heel grappig. Mm. Maar dat snap je wel, als je de muziek hoort en je hebt beide mensen ontmoet, dan denk je van ja, die twee hebben wel een klik.
Ja. Als je nu het zegt, is het inderdaad heel Bowie-esque wat hij hier doet in dit nummer, ja. Even kijken hoor, jij wilt naar, we gaan weer 2 jaar verder en dan komen we in de buurt van Billion Dollar Babies. Dat was wel echt een succesalbum in de tijd, hè?
Ja. Hij vertelt ook nog even over de werkwijze van
Ezrin. Oh, sorry.
Ezrin, Billion Dollar Babies is in mijn ogen de beste Alice Cooper plaat. Hè? Daar staat I'm Elected. De Billion Dollar Babies en heel veel I Love the Dead staat erop. Echt van die classics, zeg maar. En hij vertelt daar heel mooi over hoe hij en Ezrin vanaf I Love to Death, zeg maar, hun handen ineens sloegen. En en wereldberoemd werden.
Oké, hier is Alice.
Well, that's what you need to do.
Yeah.
You know, you have to kind of forget that the person's a star and get past all that.
Yeah.
And just say, I'm the producer. If you want the best out of me, we have to work together. You can't just say this is written in stone and it can't be changed.
No.
You know, so I mean, at that point you go, oh, come on, you know. It's like you have to. Music to me is like clay.
Yeah.
You have to be able to shape it the way you want to shape it, and then the other person says something. You see, you shape it a different way, and pretty soon in the end, you get what you both want.
Yeah, music is like clay.
Ja, het is wel een cliché, maar het is wel zo bij hem. Hè? al zijn platen, en zeker destijds, ook trouwens in de jaren 80, hè, heeft hij een paar geweldige albums gemaakt, waarvan hij zelf niet meer weet, er werkelijk niets meer van kan herinneren.
Nee, dat was het zo heeft, erg.
Omdat hij zo dronken was, ja. En stoned was, continu, en aan de coke zat. Hij heeft in die tijd nog, ik weet nog dat hij in half jaren 80 opeens weer met Essering ging werken. Na een aantal toch wel redelijk mislukte albums met Ken Scott, hè, de Bowie producer. Toen heeft hij weer Essering erbij gehaald voor het album Dada. Wat in mijn ogen ook een van zijn allerbeste is, ook een conceptplaat. En is volledig vergeten. Hè? Ja. En ja, daar staan dan fantastische nummers op. En ja, je merkt wel hoe close die twee zijn. En waren en nog steeds zijn trouwens.
Ja. Ja, ja, ja. Dan ga ik nu. Ik was er net iets te vroeg mee. Maar jij wilde ook graag de titeltrack horen van Billion Dollar Babies. Jij zegt in die tijd werden zijn liedjes, zijn stukken ook beter geschikt voor radio. Hè? Is dat een kwaliteit die Essering heeft?
Absoluut, nou ja, goed. Hè. Ik bedoel, hij scoort toen hit na hit. School's Out natuurlijk, dat misschien wel zijn grootste hit. I'm Elected, The Billion Dollar Babies. Het ging maar door. Hè. En ook in Nederland hè, werd hij langzaam steeds bekender.
Ja.
En ondanks dat natuurlijk heel de conservatief Amerika en de rest van de wereld dacht wel een idioot. Hè, met een grote slang stond op het podium en liet zich onthoofden. Nog steeds trouwens.
Ja.
En deed de meest vreselijke dingen. Wel met een knipoog altijd.
Ja.
En ja, hij ondertussen maakt hij wel gewoon prachtige albums. Hmm. Hè,
is, is die knipoog is die altijd wel herkend, denk jij?
Uiteindelijk wel. In het begin niet. Hè, maar uiteindelijk, hij ging op een gegeven moment natuurlijk solo. En hij ging zich wel te buiten aan veel drank. Eerst drank was vooral zijn grootste probleem. Omdat hij op een gegeven moment 2,5 fles whisky per dag dronk.
Jemig.
Nou ja, dat is toch pittig. En zeker voor een mannetje van 1,80, maar broodmager.
Mm-hmm.
En uiteindelijk ging dat wel. Hè. Kiss kwam op een gegeven moment natuurlijk ten tonele. En dat werd steeds meer geaccepteerd.
Ja.
En weet je, het blijft altijd een cultster, hè, maar ja, een man die nooit verzaakt. Ja. Dus,
Een grote cult, wou ik zeggen. Het is niet obscuur.
Het is niet obscuur, nee, zeker niet. Natuurlijk, hij is wel een tijdje obscuur geweest in de jaren 80 en de jaren 90. Toen brak hij opeens weer door met de grote hit Poison, hè, eind jaren 80.
Ja.
Dat was een beetje in de hair rock tijd.
Ja.
Toen nog een nummer heet Stupid.
Ja.
Toen ging hij een beetje die classic rock kant op. Maar hij heeft zich eigenlijk pas eind jaren 90 weer herpakt zoals de Els Cooper die we kennen. En gewoon volledig zijn eigen weg vaart.
Ja. Dus, nou, we doen even de Billion Dollar Babies. Hier is Els Cooper met een van zijn grote nummers. Billion Dollar Babies van Alice Cooper.
Leuk detail, hè? Een van John Lennon's favoriete liedjes.
Oh, is dat echt waar? Oh, wat grappig.
Ja,
oh,
ja, niet, want ja. Lennon was ook heel close met Cooper en met Bowie in diezelfde tijd, New York tijd. En je moet eens online eventjes kijken, zie je heel veel momenten dat Cooper en Lennon samen zijn.
Oké. Okay.
Dus allebei die mobiele hubben waarschijnlijk. Ik weet het niet, maar ja.
Ja. We hadden het ineens al over. Essering is heel belangrijk geweest in de carrière van Alice Cooper. Maakte gewoon, zeker in Amerika, gewoon een hele grote ster van hem. Maar hij heeft ook wel altijd iets avant-gardistisch gehouden. Hè? Het is nooit helemaal vol voor de commercie geweest.
Nee, op die ene plaat na, hè, waar How You Gonna See Me Now staat. En later die plaat waar Hey Stupid op staat. Dat zijn echt wel platen gemaakt met hè, je moet scoren. Mm-hmm. Maar eigenlijk alles daartussen en daarvoor en daarna. Nee, heeft hij nooit ook enige concessies gedaan.
Nee. Zullen we nog eventjes naar hem luisteren? Volgens mij gaat hij nog een keer verder over wat Ezrin voor hem betekend heeft.
Well, you know, I mean, you know, once you start writing, mm-hmm. it's one of those things where I had to invent some characters for Detroit. Characters like Independence Dave and Go Man Go, those characters. But a lot of the characters were just people that I knew. And people that were obviously Detroit kind of people, you know. Yeah. And then we kind of stepped outside of it a little bit when we did like rock and roll.
Yeah,
it was song. I knew Lou Reed back in the Chelsea Hotel days in New York, and Bob produced him, you know.
Yeah,
and we just took this song, rock and roll. That I felt the Velvet Underground's version was kind of laid back.
Yeah, that's true.
And kind of what I would call 70s heroin chic.
Yeah.
You know, they wanted to kind of make it low key. And I took the song and I just said, why don't we give this a Detroit treatment? Let's put a V8 engine in this and really make it a rock song. And, you know, so we had Bonamassa and Steve Hunter both on it. And Johnny B's drums on that are amazing.
Oh, yes, absolutely.
Ja, we waren al een citaat verder dan ik dacht, want we hebben het hier al over dat nieuwe album, Detroit Stories.
Ja.
Maar daar kunnen we twee liedjes even van laten horen, want dat vind ik toch te leuk. De eerste is Our Love Will Change the World. Heb ik ook nog eventjes als tipje in de Vrukkelijke 15 meegenomen een paar weken geleden. Niet dat mensen daar heel hard op gingen stemmen. Maar ik vond het een opvallend, vriendelijk, lekker popliedje eigenlijk gewoon, hè?
Ja. En het is een liedje uit 2004 hè, van Outrageous Cherry, die we in Nederland helemaal niet kennen. Nee. Ook niet, maar het is wel grappig dat hij dan zo'n liedje pakt om een beetje Kings-achtig, weet ik wat.
Ja, precies.
Om zijn eigen draai aan te geven.
Ja, nou even een stukje van die, want hij heeft het ook over rock and roll van Velvet Underground. Daar gaan we het dan daarna nog even over hebben. Maar we doen even niet zo lang, maar gewoon even een klein stukje Our Love Will Change the World van Alice Cooper. Mooie tekst, Our Love Will Change the World into a Strange Place. Een hippie liedje eigenlijk, hè? Heel absoluut, vriendelijk. Liedje, Kings is een goede referentie inderdaad, wat jij zegt. Echt een lekker liedje. Hij verbaasde me een jaar of 10 of nog langer misschien wel geleden ook eens een keer dat hij ineens Pretty Ballerina coverde, weet je wel. Hij kan zo ineens van die lieflijke liedjes oppakken en dat doet hij toch ook heel goed altijd.
Ja. Maar hij heeft smaak, hij weet echt waar hij over praat. Ook met hem kan je ook urenlang over allerlei obscure dingen praten. Dat is spot on bij hem.
Ja. Hij noemde net zelf al het nummer Rock'n'Roll van Lou Reed. Nou, van de Velvet Underground oorspronkelijk. Er is een link ook hè, met Lou Reed via Bob Ezrin.
Klopt. Ja, Ezrin heeft natuurlijk Berlin gedaan hè, van Lou Reed.
Ja.
Misschien wel zijn beroemdste plaat. Ja. En destijds heeft ook Alice Cooper Lou Reed aangeprezen. Bob Ezrin aangeprezen bij Lou Reed. Van joh, je moet met hem werken. Hij is gewoon de man voor jou. En nou goed, dat weet je ook wel. Alleen die twee hadden heel snel ruzie. Dus volgens mij is het ook maar bij één plaat gebleven. Okay. Tussen Ezrin en Reed.
Ik heb op de een of andere manier het idee dat je best wel makkelijk ruzie met Lou Reed kon maken. Maar...
Heb jij hem
gesproken?
Ik heb hem één keer gesproken en dat ging eigenlijk heel goed.
Oh, oké. Okay.
Ja, ik vond hem eigenlijk mee. Ja, goed, hij is sarcastisch, maar ja, dat is Van Morrison ook. Dus dat geloof ik wel.
Ja. Nee, mijn zin van net is een beetje gebaseerd op, een beetje het imago wat hij heeft, maar ook wel, ik heb hem op Pinkpop een keer meegemaakt en... was het niet de meest vriendelijke meewerkende artiest, zeg maar, die daar, daar rondliep. Maar goed, ik snap ook wel, als je zo'n geschiedenis hebt en je komt op zo'n festival Pinkpop, iedereen moet wat van je. Dus niet helemaal eerlijk om iemand daarop af te rekenen. Nee. Dus ik zet eventjes Rock'n'Roll in de oorspronkelijke versie op, namelijk die van The Velvet Underground. En dan knallen we straks een stukje Alice Cooper erachteraan. Maar dit is The Velvet Underground.
When she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know her life was saved by rock and roll. Despite all the...
Ja, rock and roll in de, in de oorspronkelijke versie. Een beetje een rammelend rock and roll nummer. Daar heeft Alice Cooper een treetje bij gezet, zeg maar. Hè? Het is wat scherper, wat pittiger.
Ja,
toch? Nou, we zullen hem meteen even achteraan gooien?
Of... Absoluut, heel graag. Ja.
Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she turned on the radio, there was nothing going down at all. Then one morning on a Detroit station, couldn't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music, and her life was saved by rock and roll.
Well, it was all right, rock and roll. Het gaat over een Detroit station, hè, in dit nummer.
Nou ja, dit wel. Het ding had natuurlijk een New York station. Ja. Hij heeft natuurlijk dat Detroit van gemaakt. Ja. Maar je hoort ook gelijk alsof het een hit is, hè?
Ja, ja.
Je hoort en denkt, hey, het klopt. Ja. Hij heeft er een stukje tussen uitgelaten. De instrumentatie is iets korter.
Ja, en, strakker.
Ja, het is meteen meezingbaar.
Ja, ja, absoluut. Het is strak. Het is lekker, ja. Ja.
Hij gaat natuurlijk terug naar de begintijd over Detroit in dit liedje. Hè, over de Detroit station, de radiostations. En daar vertelt hij ook over in de volgende quote, over zijn begindagen in Detroit. En ook natuurlijk over de song, hè, die misschien zo dadelijk nog even kunnen laten horen. I'm 18.
Ja.
En zijn jonge dagen.
Ja, nou, hier is hij over zijn jonge dagen.
Well, what happened was, you know, all of the bands in Detroit at that time were local bands. Yeah. I mean, I had never heard of the Iggy and the Stooges until we moved there. I'd never heard of the MC5.
No.
Any of those bands.
No.
And
no.
Then when we moved there, we were all local bands just trying to get a break.
Yeah.
You know what I mean?
Yeah.
And when 18, the song 18 hit, it suddenly made us a national band.
Yeah, that's true. Yeah.
Now it was time to move from Detroit and start working the whole country. So, I mean, when we moved from Detroit, we were in a constant motion. We were touring all the time.
Ja, dus in Detroit, zegt hij, daar hoor je alleen Detroitse bands in die tijd.
Ja,
geestig. Ja.
Nou goed, dat toen kwam hij natuurlijk heel kort daarna verhuisde hij al naar Los Angeles.
Mm-hmm.
Hè, en ging dus terug om deze plaat daar op te nemen of al te schrijven. En in Chicago op te nemen in de RCA Studios. En dat was ook meteen zijn doorbraak. Hè, dat nummer I'm 18, dat was in die tijd dat we nogal wat stof doen opwaaien.
Mm-hmm.
Zeker onder de conservatieven in Amerika. En het was wel meteen zijn doorbraak.
Ja, nou ja, laten we hem even horen dan maar die doorbraak. Hier is hij. I'm 18, Alice Cooper.
Lines form from the ups and
18. You gotta get out of this place. Alice Cooper, ja, zijn eerste hit.
Volgens Johnny Lydon de eerste punker ter wereld, hè? Alice Cooper.
Oké, okay. Ja. Nou, ja. Is dat? Ja, ik dacht eigenlijk dat Iggy Pop dat altijd was met de Stooges.
Ja,
met,
alleen Iggy was in die tijd helemaal niet zo bekend. En Johnny Rotten zei ooit tegen mij van... Ja, hij zei toen ik I'm 18 hoorde, dacht ik van... Wow, dat is gedurfd. Hè? Mm. Gewoon tegen het establishment en dan ook gewoon een hit scoren. Dus, en natuurlijk later School's Out. Hè, nog een nummertje wat daar tegenin gaat.
Ja. Dus qua thematiek is het natuurlijk inderdaad... zit het wat dichter in de buurt, ja.
Ja.
Maar goed, de man is dus, wat zei je, 73.
73, ja.
Treedt nog op, zingt nog als een dolle. Denkt nog niet aan pensioen, want hij is hartstikke druk.
Nou ja, weet je, zijn stem. En dat vind ik heel bijzonder. Hè? De meeste mensen op die leeftijd, die gaan ook lager zingen. Hè? Bruce Springsteen maakt 87 platen, maar zingt wel gewoon letterlijk een paar toontjes lager.
Mm-hmm.
En dat geldt eigenlijk of je nog een McCartney pakt of wie dan ook. Dan is dat het geval. Wat helemaal niet erg is overigens.
Nee.
Maar Alice Cooper zingt nog alles in zijn originele toonsoort. Dat is bizar. En zeker, hij heeft natuurlijk een aantal wilde jaren gehad. Mm-hmm. En ik vind dat heb ik wel eens met hem over gehad. Van, joh, ik heb het ook gezien, hè, wat ik net al vertelde, hoe fit hij is. En dat hij gewoon ergens in de woestijn in Californië, s'nachts of s'avonds laat, bijna 40 graden, 2 uur op het podium staat in zijn lederen outfit. En met die hele theatershow. En daarna gewoon nog signings doet voor fans en zo. En fotoshoots. Ja, ik vind het echt heel bijzonder.
Ja. Nou, ik weet niet of hij het zelf bijzonder vindt, maar hij heeft er wel wat over gezegd tegen jou. Hier is nog één keer de laatste quote van Alice Cooper.
Ja, yeah, ik denk dat expect when you hit 72 that you're going to slow down. And you're gonna, you know, you're gonna, your voice is gonna sound weak and a little bit feeble.
A lot of people do.
That never happened.
No.
I have more energy now than anybody.
More energy zelfs, ja.
Dat is het, ja.
Ja, ja. even zijn allerlaatste single dan nog. Op de radio lukt het niet meer zo heel erg, hè? Tenminste, ik hoor het weinig.
Nee. Ja, maar voor welke artiesten wel uit die tijd? Ja, hè? Misschien waar, Springsteen na, maar ja. Weet je, dat was nauwelijks ruimte voor.
Ja.
En ja, jammer, want ik vind het goed. Ja, hij maakt deze plaat, springt er wel uit trouwens hoor. Dus als je de laatste albums op een rijtje zet, is dat wel een plaat waar je denkt van wow.
Ja. Nou, we doen even dan zijn nieuwste single. Het is geen radio, maar een podcast, maar toch een stukje van Social Debris. Het is poepstrak. Het is inderdaad goed gezongen. Het klinkt heel goed. Er is gewoon helemaal niks mis mee.
Nee, het is gewoon Jean-Paul. Classic Alice Cooper.
Hè? Ja, zo is het, ja. Nou goed, je zei net al, er komt dus nog iets aan met Johnny Depp. En ook nog een eigen nieuw album?
Ja, zat op het moment dat ik hem met hem belde had, zat hij in de studio met Ezrin om een nieuwe plaat te maken. En hij zei, en ik heb Johnny Depp en Joe Perry letterlijk zo de opdracht gegeven om maar weer met nieuwe nummers aan te komen.
Okay,
dus nou ja. Hij is gewoon de baas, hè?
Ja, nou ja, blijkbaar ja. Nou ja, we gaan het merken, ja. We gaan het zien. Als het allemaal zo goed klinkt als dit, dan komt het allemaal dik in orde.
Ja.
Leuk om even in de wereld van de wondere wereld, mogen we zeggen, van Alice Cooper te duiken.
Ja.
En het was weer een fijne. Dankjewel Jean-Paul voor,
helemaal goed.
Voor deze. En tot een volgende.
Ja. Stenders en Blokhuis presenteren De Tapes.